Gemeente, nog een enkele mededeling. Ik vergat vanmorgen mee te delen dat aanstaande zondag dominee Baars u hoopt voor te gaan in twee diensten. En er is bijgekomen dat er aanstaande donderdagavond geen jongensclub zal zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 38e psalm en daarvan het 11e en het 12e vers, 38 vers 11, die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken, angstig voor mijn plaag. En zij die mij de dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. 11 en 12 van 38. Gemeente, wij lezen het Marcus-evangelie, hoofdstuk 15, daarvan de versen 22 tot en met 37. Marcus 15, 22 tot en met 37. En na de schriftlezing zingen we het 9e van Psalm 69, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. En ze brachten hem tot een plaats, Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende, hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En ter 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, terwijl ik is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij luisteren vanavond naar Gods woord dat we voor deze keer samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus in vraag en antwoord 39, zondag 15, vraag en antwoord 39. heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was. Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Laten we samen bidden. Heren, we danken u ervoor dat we weer in de kerk mogen zijn. Er zijn nogal wat afwezigen die er ongetwijfeld bij ander weer wel geweest zouden zijn, maar die vanwege het weer de mogelijkheid niet zagen om naar de kerk te komen. En dat is begrijpelijk, heren, want het gaat nogal tekeer in de natuur. En het blijkt ook in het rijk der natuur dat er krachten zijn die gij in uw schepping gelegd hebt, die ons mensen ver te boven gaan en waar we niet tegen bestand zijn en waardoor ook ramp en leed veroorzaakt kan worden, waardoor ongevallen gebeuren kunnen. En het is best begrijpelijk dat er mensen zijn die te bevreesd zijn om met dit weer de weg op te gaan. Mogelijk zijn er ook die van de weersgesteldheid een argument gemaakt hebben om nu maar eens thuis te blijven zonder dat dat voor hen echt nodig was. Maar wij, zoals we hier in uw huis mogen zijn, wij danken u voor het voorrecht dat wij ondanks alles toch nog op een plek mogen komen waar we het evangelie mogen horen. Laten we het ook verstaan. En laten wij mogen zien, heren, dat woord van u onder alle omstandigheden een boodschap heeft. En dat het, ook als het rustig is in de natuur en net zo goed als wanneer er grote onrust en storm en misschien wel nog meer dan storm in het rijk der natuur is, dat te midden van al die wisselende omstandigheden dat woord van u altijd toch dezelfde boodschap bevat. Diezelfde oproep, diezelfde nodiging, diezelfde waarschuwing. Vanavond mogen we met elkaar weer gaan luisteren naar de boodschap van de zaligmaker die zich tot in de dood heeft willen vernederen en die gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood des kruises. En we willen met elkaar nagaan aan de hand van uw woord of dat nu nog een speciale betekenis heeft. Dat hij via de kruisen ging, de dood is ingegaan. Heren, er zijn geen dingen in uw woord die geen betekenis hebben. En zeker niet als het over het lijden en over het werk van de Heer Jezus gaat. Dan heeft alles betekenis. Dan hangt alles met alles ook samen en dan hangt de zaligheid ervan af. Als we vanavond gaan luisteren naar de boodschap van de kruisdood van de zaligmaker, dan bidden wij om geopende oren. En om een hart dat verstaat. En als we deze boodschap recht verstaan, heren, dan zal dat in ieder geval toch tweeërlei effect in ons leven hebben. Dan zullen wij hier in de kerk en ook aan de kerktelefoon als we meeluisteren, ertoe gedrongen worden om een plekje in te nemen diep in het stof. Want dan gaat het vanavond opnieuw om onze veroordeling. Nog sterker, om onze vervloeking. En we hebben dat zelfs verdiend. Maar dan gaat het vanavond toch ook om de weg der ontkoming. De zaligmaker en de kennis van hem en het geloof in hem. En laat dat dan tegelijkertijd ook de vrucht van de boodschap mogen zijn, heren. Dat we verstaan voor het eerst of bij vernieuwing hoe groot dat verlossingswerk van de Heer Jezus is. En dat in zijn lijden en sterven nu in alles is voorzien. En dat er een volkomen heil bereid is. En dat er niets aan tekort komt. En dat daarom zondaren die waarachtig op hem hebben leren vertrouwen, nooit beschaamd zullen uitkomen. waarin leven en sterven zeker mogen zijn. O God, dat zijn dingen die we alleen door uw Heilige Geest kunnen leren. We kunnen elkaar er wel op wijzen en dat hoort ook in de prediking te gebeuren. En dat mag ook gedaan worden. Maar om het nou echt te zien, het een zowel als het ander, om nou echt te buigen en om nou echt ook die zaligmaker te mogen geloven en zijn volkomen offer te mogen aanvaarden, is het werk van uw Heilige Geest onmisbaar. Bedien ons dan uit uw Geest, Heilige Geest. We mogen ons rechtstreeks tot u wenden, want gij zijt niet minder God dan de Vader en de Zoon. Heilige Geest, kom dan in ons midden. En bedien zelf het woord aan hen die het beluisteren. Werk gij met uw onwederstandelijke kracht in het hart. Ja, wilt gij door uw genadewerk ogen die gesloten zijn tot nog toe openen. Mensen die tot nog toe misschien wel verstandelijk weten dat we zondaren zijn, maar er nog nooit echt van onder de indruk zijn geweest en dat nog nooit als een last gevoeld hebben, wilt gij zulken eens duidelijk maken wat het betekent om gezondigd te hebben tegen onze schepper, die ook onze onderhouder is en die ons nagewandeld heeft met zijn gunstbewijzen. En wilt u ook ogen die nog nooit gezien hebben de noodzaak en de schoonheid en de algenoegzaamheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus, wilt ge ogen die daar altijd nog blind voor zijn gehouden geweest, voor openen, opdat ze het zien en verstaan mogen, en opdat die zaligmaker echt ook in hun leven de eerste plaats zal gaan innemen. Heere, dat is steeds weer nodig, dat u zelf onze ogen opent. Ook als we alles wat gezien hebben, dan kunnen we er misschien wel wat van zeggen en dan hebben we er wel misschien wat van gevoeld en doorleefd. Maar dan is er in die zaligmaker altijd nog weer veel meer dan we ooit tijdens ons hele leven hier op aarde zullen kunnen zien. En dan is de ruimte en de rijkdom en de volheid van zijn genade altijd groter dan wij bevroeden. En daarom, Heere, geef dat de uwen ook meer en meer begeerig mogen zijn om onderwezen te worden door de Heilige Geest, van wie geschreven staat, hij zal het uit het mijne nemen. En zegen ons zo, Heere, met dat werk van uw genade. Denkt u ook aan hen die niet naar de kerk konden? We dragen ook hen aan u op. En we willen u bidden, Heere, dat ge ook in het rijk der natuur de krachten die losbreken, beteugelen en bedwingen wilt, zodat we bewaard mogen blijven voor allerlei verwoesting en allerlei leed dat zo gemakkelijk zou kunnen ontstaan. Als wij met onze eigen kleine, nietige krachten steeds weer niet opgewassen blijken te zijn door datgene wat u in uw schepping aan kracht en aan mogelijkheid gelegd hebt. Laat ons daar ook van onder de indruk komen, Heere. En laat ons daar ook de lessen uit leren. Onder andere ook die les die gij zelf een keer aan Nicodemus hebt voorgehouden. De wind waait en blaast waarheen hij wil. En gehoort zijn geluid en dat doen we vandaag, Heere. Heel duidelijk. En we weten niet waar de wind vandaan komt. En we weten niet waar hij heen gaat. En we weten niet waar dat graf van de wind straks zal zijn en wanneer en hoe en waardoor het weer allemaal rustig gaat worden. Maar we horen wel zijn geluid. En zo zegt Gees ook een iegelijk die uit de geest geboren is. Er blijft een mysterie, een onverklaarbare geheimenis. Maar het wordt wel gemerkt. Het komt wel openbaar als u in een hart gewerkt hebt. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Het geluid ervan wordt gehoord en de merktekenen ervan verschijnen. Heere, laat dat dan gezien worden, ook in onze tijd, onder ons en overal waar uw woord nog verkondigd wordt. Ja, laat het gezien worden, ook onder ons volk, dat u nog veranderingen werkt en goede geestelijke omkeringen geeft. en dat gij zo door de krachten van de noordenwind en van de zuidenwind, maar dan doelen we op het werk van uw Heilige Geest, uw hof doorwaait, zodat de specerijen uitvloeien, dat de dode hout echt afgewaaid raakt en dat de vruchten openbaar komen en dat u erin verheerlijkt wordt. Zegen ons, o God, en doe niet met ons naar onze zonden, maar laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Zegen uw woord overal, Heren. Geef dat degene die gij geroepen hebt ook van u de bekwaamheid zullen ontvangen om te spreken naar de zin en mening van uw geest. En opdat ze het heil in Christus verkondigen mogen, zoals u het wilt laten verkondigen. En als er zijn die andere bedoelingen hebben, en als er zijn die van dat heil in Christus eigenlijk niet weten te spreken, wilt gij dan hun mond stoppen? En in ieder geval het volk dat naar hen hoort ervoor bewaren om naar die verleidende stem te luisteren. Heere, bewaar ons bij uw woord, bij uw onfeilbare getuigenis. En bewaar ons bij de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Bewust, misschien ook wel onbewust. Ook in het besturen van ons land en volk. Degene die gij verantwoordelijkheid in dat opzicht gegeven hebt, Heere, geef hen wijsheid, geef hen alles wat nodig is. En laten wij, ondanks onze zonden, ondanks alles wat wij tegen u de Heere hebben misdaan, toch nog in uw langmoedigheid een stil en gerust leven mogen hebben, waarin het woord voortgang mag krijgen en waarin uw werk verder mag gaan en waarin toch ook nog de vruchten op het woord, op het gezaaide evangelie gezien mogen worden. Heren, hoor ons, niet omdat we het verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 22e psalm, het 6e en het 7e vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En zij rukken aan met opgesperde mond. Het 6e en het 7e vers van psalm 22.
Thank you.
Gemeente, nadat wij al een paar maal aan de hand van onze catechismus stilgestaan hebben bij het lijden van de Heere Jezus, blijkt vanavond dat wij over dat lijden en over de vernedering van de Heere Jezus Christus daarin nog niet zijn uitgedacht. Vorige keer stonden we stil bij het feit dat hij door de wereldlijke rechter Pontius Pilatus veroordeeld is en dat zijn lijden juist tijdens het bewind van die Romeinse stadhouder heeft plaatsgevonden en dat die Romeinse stadhouder als de hoogste wereldlijke rechter in die regio Jezus ter dood heeft veroordeeld, terwijl hij hem toch eerst onschuldig had verklaard. Vanavond wijst onze catechismus ons erop en dat is aan de hand van de 12 artikelen die we vanavond ook weer beleden hebben als de uitdrukking van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, dat de Heer Jezus, toen hij door Pilatus veroordeeld werd om te sterven, door hem veroordeeld is tot de dood aan het kruis. En de vraag die ons gesteld wordt is, heeft dat dan nog speciale betekenis? Dat de Heer Jezus op deze manier ter dood gebracht is. Er zijn andere manieren van executie denkbaar en die waren in die tijd ook in gebruik. Het gebeurde dat mensen soms gestenigd werden. Daar hebben we in de Bijbel voorbeelden van. Denk alleen maar aan Stefanus, die gestenigd is. En daar heeft het in het leven van de Heer Jezus ook wel eens op geleken dat hij zo'nzelfde lot zou ondergaan. Want we lezen dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik ook in het gevaar verkeerde. De mensen hadden al stenen in de handen en ze zouden hem ook gestenigd hebben. Met stenen doodgegooid hebben. Als hij toen zijn macht niet gebruikt had en aan hun handen was ontgaan. Dus zo had het ook gekund. En we weten dat in die dagen sommige mensen terechtgesteld werden door onthoofding. Dat gebeurde met name als het om Romeinse burgers ging, burgers van het Romeinse Rijk, die speciale bescherming genoten, maar ook konden die Romeinse staatsburgers, konden er natuurlijk zijn die de doodstraf verdiend hadden. Alleen, zo bepaalde de Romeinse wet, voor die Romeinse burgers moest dan de wijze van executie onthoofding zijn. En allerwaarschijnlijkst is het zo ook met de apostel Paulus gegaan, van wie we immers weten dat hij ook het Romeinse staatsburgerschap bezat. Maar dat is met de Heer Jezus ook niet gebeurd. Hij is gekruisigd. Is dat toevallig? Of heeft dat nog een speciale betekenis? Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? En die vraag zal onze catechismus vanavond beantwoorden. En dan zal ons blijken dat dat inderdaad iets meer in heeft. U weet hoe het gegaan is. U weet dat toen Jezus uiteindelijk door Pilatus overgegeven is aan de wil van de Joden, hij ook is weggeleid van het rechthuis van de stadhouder door de straten van Jeruzalem tot buiten de stadspoort, tot op de heuvel Golgotha. Onderweg moest hij zelf zijn kruis dragen. Dat was onderdeel van de straf. Was iemand eenmaal tot kruisdood veroordeeld, dan hield dat onder andere ook in dat hij zelf zijn kruis moest dragen. Het kruis waar hij straks aan zou worden vastgespijkerd en tentoongesteld. Dat martelwerktuig, dat moest hij op weg naar de plaats van de terechtstelling zelf tossen. En we weten uit het evangelie dat het de Heer Jezus op een gegeven ogenblik ook te zwaar geworden is. Geen wonder, want hij had al zoveel meegemaakt. Lichaamslijden, denk alleen maar aan de geesteling. Zijn rug was opengereten, ploegers hadden zijn rug geploegd, zoals een van de psalmen zegt. Een zielenlijden dat ook afmattend is, denk aan de worsteling in Gethsemane, veel van de krachten van de mens Jezus, want vergeet u nooit dat hij onder alles ook waarachtig mens was, veel van de krachten van de mens Jezus waren al gesloopt. En toen moest hij dat zware kruis, dat teken van zijn diepe vernedering, ook nog dragen. Het werd hem te veel. Lichamelijk hield hij het niet vol. En de dochters in Jeruzalem hebben hem zien lijden, hebben hem gebogen zien gaan onder het kruis. En ze kregen nog medelijden met hem ook. En ze hebben geweend toen ze zagen hoe Jezus moest lijden. Maar niemand van de omstanders was uit zichzelf bereid om de Heer Jezus de helpende hand te bieden. Niemand was er van zijn discipelen om met en voor hem het kruis te dragen. En toen ze op een gegeven ogenblik zomaar iemand beetpakten, de Romeinse soldaten, en hem dwongen om het kruis van Jezus op zich te nemen, toen stuitten ze op verzet van de kant van Simon van Cyrene, want dat wilde Simon natuurlijk helemaal niet. Hij was uit Cyrene gekomen en hij was naar Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. En zal hij dan onder het kruis van een veroordeelde gaan, om op die manier ook nog helemaal niet in staat te zijn om met de Joden het paasfeest te vieren? Hij verzet zich. En ze moeten hem, zo zegt het evangelie, dan inderdaad dwingen. En gedwongen draagt hij dan ook Jezus kruis. Tot buiten Jeruzalem, tot op de kruisheuvel, de plaats van de terechtstelling. Waar er al meer gestorven zijn, criminelen, mensen die de dood verdiend hadden, die door welk misdrijf dan ook, door welke overtreding van de wet zich des doods schuldig hebben gemaakt. En zij die in hun zonden stierven zijn daar op Golgotha door de duivel afgehaald. En hij heeft er daar al heel wat voor altijd in zijn greep gekregen en gehouden. Golgotha is een voorportaal van de hel. Golgotha is de plaats waar de duivel triomfen behaalt. En daar nemen ze het kruis van Simon af. Het wordt op de grond gelegd en Jezus wordt gedwongen om op het kruis te gaan liggen. En dan spijkeren ze zijn handen vast aan de dwarsbalk en ze spijkeren zijn voeten vast aan de staande balk. Intussen heeft een andere soldaat al een gat in de grond gegraven en dan wordt het kruis overeind gezet en de onderkant van de staande balk wordt in dat gegraven gat gezet en het wordt aangestampt en dan staat het kruis overeind. En Jezus hangt eraan. Scherpe nagels houden hem eraan vast. En zo hangt hij tussen hemel en aarde. Als je het van de medische kant bekijkt, dan moet je zeggen, het moet toch wel een verschrikkelijk lijden geweest zijn. Het moet toch wel een hele smartelijke manier zijn geweest om op deze wijze aan het eind van je leven te komen. Vastgespijkerd aan handen en voeten. En dan ergens halverwege die staande balk zit een zitklos waar de gekruisigde dan nog een klein beetje op kan leunen. Maar ondertussen gaat dat natuurlijk ook ondraaglijk pijn doen. Het lijden van zo'n gekruisigde, ik wil daar niet al te breed op ingaan, maar we moeten het ons toch een klein beetje voorstellen om te weten wat deze kant van het lijden van de Heer Jezus geweest is. Het lijden van zo'n gekruisigde is een erg smartelijk lijden geweest. Want gaat u maar na, wat kan een menselijk lichaam in zo'n gedwongen houding, wat kan een menselijk lichaam dan allemaal niet meegaan maken? Iemand kan zich niet bewegen. Hij heeft geen mogelijkheid om op welke manier dan ook zich te gaan verplaatsen aan dat kruis. De bloedsomloop wordt gestoord. En door die gestoorde bloedsomloop moeten er wel zware hoofdpijnen ontstaan. In die gedwongen houding, waarin het lichaam de neiging heeft om door zijn eigen gewicht ook in te zakken, komt het hart in beknelling, waardoor er benauwdheden ontstaan. En door altijd maar in diezelfde houding te zijn, verstijven de spieren. En daarbij zijn er wonden ontstaan in handen en voeten. En ontstaat er wondkoorts, zeker als allerlei ongedierte zich op die wonden zet. En er is nogal wat ongedierte daar in het oosten. En dan hangt zo iemand daar onder de felle oosterse zon. Met weer een ander gevolg dat het lichaam gaat uitdrogen. Een ontzaggelijk lijden. Zo ellendig dat de Romeinen bepaald hadden dat zo'n manier van terechtstellen nooit mocht worden toegepast op degenen die tot het Romeinse Rijk behoorden. Maar alleen slaven en alleen onderworpen volkeren konden tot zo'n manier van sterven worden veroordeeld. Maar een Romeinse burger, al had hij nog zoveel op zijn kerfstok, mocht nooit op zo'n vernederende manier worden gestraft. En bij dat smartelijke komt dan ook nog het aspect van het smadelijke. Dat blijkt ook bij de Heer Jezus, nietwaar? Want hij hangt daar. Maar we lezen in het evangelie dat voordat ze hem gekruisigd hebben, ze zijn klederen genomen hebben. En dat ze die onder elkaar verdeeld hebben, de soldaten. Hij heeft toch geen kleren meer nodig? Hij gaat sterven, hij heeft niks meer nodig. Dus wat hij nog heeft, zijn schamele bezittingen, daar mogen de soldaten beslag op leggen. En zo hangt hij daar, in zijn naaktheid. En iedereen kan hem zien. En iedereen kan hem bespotten. En het gebeurt ook. Het kruis is de schandpaal waaraan de terechtgestelde bespot kan worden, vernederd. En waarbij, als ik dat dan zo eens even noemen mag, alle menselijke waardigheid teniet gedaan wordt. Smadelijk om zo te moeten sterven. En dan het ergste. Dat heb ik nog niet genoemd. Smartelijk, ja zeker. Maar dat is een lichamelijke zaak. Smadelijk, ook dat is erg. Maar er is nog een aspect. En daar is met name onze catechismus het antwoord in antwoord 39 op gericht om ons dat duidelijk te maken. Wat is de kruisdood voor een dood in Gods ogen? En wat is volgens Gods wet het karakter van de kruisdood? Het is behalve de dingen die we genoemd hebben ook een van God vervloekte dood. Hoe zit dat dan? Nou, u moet weten dat de kruisdood onder Israël niet bestond. De Heere had in zijn wetgeving maatregelen genomen dat ook als iemand ter dood gebracht moest worden, krachtens het vonnis van een rechter, daarbij alle onnodige wreedheden moesten worden vermeden. Maar daarom bestond in Israël deze manier van terechtstellen niet. Wat in Israël wel bekend was, dat was dat iemand, zo heet dat dan, de Heere opgehangen werd. Alleen, dat gebeurde nooit met iemand die nog in leven was. Dat gebeurde hooguit met iemand die op een andere manier al ter dood gebracht was. En wanneer gebeurde dat? Dat mensen Ik gebruik die uitdrukking zoals de Bijbel hem gebruikt nog eens een keer. Aan en voor het aangezicht van de Here opgehangen werden. Of aan een hout gehangen werden. Die uitdrukking kom je ook tegen. Dat gebeurde in gevallen dat mensen op zo'n gruwelijke manier Gods wetten hadden verbroken en overtreden, dat de rechter tot de conclusie kwam: hier reikt mijn arm niet ver genoeg. Want dan kon een rechter in zulke gevallen natuurlijk ook niet verder komen dan het uitspreken van de doodstraf. Terwijl de rechter er eigenlijk van overtuigd was dat dat nog niet voldoende zwaar was. Dat de overtreding van die aard was dat de zondaar eigenlijk nog een zwaardere straf verdiend had dan wat de rechter hem kon opleggen, die niet verder kon gaan dan ter dood veroordelen. En als de rechter daarvan overtuigd was dat hier van overtredingen sprake waren die nog erger waren, zodat menselijke straffen ontoereikend waren, dan veroordeelde hij zo'n zondaar niet alleen maar ter dood, maar dan ook nog na zijn ter doodbrenging zou hij worden opgehangen voor het aangezicht van de Here. En daarmee sprak de rechter dan eigenlijk uit, dan zei hij eigenlijk tegen de Here: Here, ik kan niet verder, mijn arm reikt niet verder dan deze straf, maar hij heeft zodanig uw goddelijke wetten overtreden dat u nu maar verder met hem moet handelen. En dat u zijn straf maar moet omzetten in de eeuwige dood. Dat God hem zou vervloeken. Dat gebeurde dan in uitzonderlijke gevallen. En vandaar dat er staat in het 21ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium, dat degene die aan een hout hangt, vervloekt is. Een woord dat de apostel Paulus gekend heeft. En dat de apostel Paulus uit het 21ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium geciteerd heeft als hij straks zijn brief aan de Galaten gaat schrijven. Want dan precies citeert hij die woorden uit dat wetboek, uit dat vijfde boek van Mozes. Wat lezen we immers in Galaten 3, het 13e vers? Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En nu heeft de Heer Jezus deze dood moeten aanvaarden. Hij moest gehoorzaam worden tot aan de dood. Ja, zegt de apostel Paulus in Filippenzen 2 erbij, tot de dood des kruises. Dat wil zeggen, hij is gehoorzaam geworden tot het aanvaarden van die dood waarvan God gezegd heeft dat daar de vloek aan verbonden is. En wat is dan de vloek? Die vraag hebben we al eens eerder gesteld, gemeente, toen het in zondag 4 daar ook over ging. Daar vind je ook een passage in onze catechismus waarin het over de vloek van God gaat die over de overtreders van de wet is. Wat is dat, de vloek? Kort gezegd, het is dit ontzaglijke, het is dit wat eigenlijk niet in menselijke woorden te zeggen is, het is dit onvoorstelbare dat iemand door God wordt weggestoten. En dat zo iemand nooit meer iets van God ontvangt. Geen enkel bewijs van zijn gunst, geen enkel teken van Gods liefde, geen enkel bewijs van Gods zorg meer, niet voor het lichaam, niet voor de ziel. Integendeel, zo iemand verkeert voortaan altijd onder het heilige ongenoegen van God. Zo iemand draagt Gods vloek. dat is de hel. Dat is overgegeven worden aan de duivel. Wel nu, de Heer Jezus is gekruisigd. Zelfs bij zijn leven. Wat nooit gebeurde in Israël. Ziet u hoe diep de haat zat. Ziet u hoe ver ze zijn gegaan. In hun afwijzen van de zaligmaker. Daar had hij nou jarenlang onder het volk gearbeid. En ze mochten naar hem komen. En ze mochten hun zieken bij hem brengen. En hij genas ze. En ze mochten hun melaatsen bij hem brengen. En hij genas ze. En hij heeft zelfs doden opgewekt. En hij heeft hun kinderen tot zich getrokken. En zijn armen om hen heen gelegd en hen gezegend. En hij heeft hen gesproken de woorden van het eeuwige leven. Hij heeft ze gewezen op de weg des behouds. Hij heeft ze gewezen ook op het feit dat de weg die zij gingen nooit zou eindigen bij een verzoend God. Maar dat er een andere weg door God geopenbaard is. Hij heeft wel gedaan. Hij heeft hun heil gezocht. Lichamelijk heeft hij dat gezocht. En geestelijk heil heeft hij gezocht. En toch zit de haat zo diep. En toch zit de afkeer van hem zo diep. Dat ze aan Pilatus de eis stellen. Kruist hem. Kruist hem. Doe Pilatus wat je met je Romeinse slaven doet. Veroordeel hem tot die dood. Die voor de Romeinse burgers niet geoorloofd is. Veroordeel hem daar wel toe. Want hij is niets anders waard. Hij verdient de vloek van onze God. En dat is voor de Heere Jezus het allerzwaarste geweest. Want dat betekende voor hem dat hij aan dat kruis niet alleen maar lichamelijk lijden zou dragen. En dat hij daar niet alleen maar bespot zou worden. En dat niet alleen maar zijn bekenden van verre zouden staan. En dat niet alleen maar dat het allerergste en het allerdiepste daar ook zou komen. Ik zal daar nu niet verder op doorgaan. Want in zondag 16, de volgende zondag, zal onze catechismus nog speciale aandacht geven aan die vijfde trap van Christus vernedering, die we omschrijven met de woorden nedergedaald ter helle. Maar dat is het. Als hij de vervloekte dood moet sterven, dan is daarvan de consequentie dat hij naar de hel moet. Dat hij de zwaarste straf aan lichaam en ziel zal moeten dragen. Dat hij beschouwd wordt als een misdadiger, ach nee, niet als een misdadiger, als een willekeurige misdadiger, maar als de allerergste, als de allerslechtste, als een gevloekte. En daarom zeggen de Joden hier eigenlijk, als zij tegen Pilatus zeggen kruist hem, dan zeggen ze tegen hun God, hij heeft de dood verdiend, maar dat is eigenlijk niet genoeg. We hangen hem straks aan u op. En u moet maar over hem beslissen. En u moet hem maar wegstoten in de buitenste duisternis, o God. Begrijpt u waarom de Heer Jezus in Gethsemane droevig en zeer beangst begon te worden? Toen hij die drinkbeker zag aankomen. Die drinkbeker waarin de toorn Gods gemengd is, dat vertelde ons antwoord 37. Waarin het oordeel Gods gemengd is, dat vinden we in antwoord 38. Maar die drinkbeker waarin ook de vloek van God gemengd is, antwoord 39. En is er dan ooit wel een lijden, een eind aan het lijden van Christus? Terecht zegt dan die psalm, die dat allemaal profetisch heeft voorzegd, mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Droevig en zeer beangst werd hij. Je kunt die woorden eigenlijk ook niet vertalen. En zeker niet verklaren. Wat is dat geweest? voor de heilige Zoon van God. En wat is dat geweest als hij daar op Golgotha straks in de duisternis verkeert. En daarom moest het natuurlijk ook donker zijn. Daarom moest de macht van de duisternis ook in het rijk der natuur zichtbaar worden. Voelt u hoe de diepste dimensie van de dood van de Heer Jezus hier getypeerd wordt? Dan gaat het ook niet meer om wat mensen hem aandoen. Oh ja, die hebben de dood geëist, deze dood, de Joden. En Pilatus heeft ze hun zin gegeven en hij heeft een executiepeloton opdracht gegeven om ook deze kruiseling ter dood te brengen. En dan hebben ze er allemaal al meegedaan en vandaar dat het opschrift boven zijn hoofd aan het kruis ook in drie talen geschreven staat, het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. En dat ze eigenlijk allemaal hun oordeel over Jezus uitspreken, niemand uitgezonderd. Maar dat is de diepste dimensie nog niet. Wat Jezus veel zwaarder gewogen heeft en wat hem veel dieper heeft doen lijden en wat hem verschrikkelijk benauwd en beangst gemaakt heeft, dat is dat hij nu kwam onder de vloek van zijn God. Dat heeft hij gevoeld. En dat woord dat Paulus uit Deuteronomium 21 geciteerd heeft, dat heeft ook in de geest van de Heere Jezus geleefd. Hij die altijd met de schriften leefde en die zo vaak zijn onderwijs duidelijk maakt aan de hand van citaten uit het woord van God. En die aan het kruis als hij bidt ook naar het psalmboek grijpt, naar het woord van God zoals dat in zijn kindse jaren als een geestelijk eigendom geworden is. Hij heeft het ongetwijfeld in zijn hangen aan het kruis, in zijn lijden aan het vloekhout gevoeld in zijn ziel. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En dat zei geen mens, maar dat zei God, zijn vader, nu zijn rechter. En dan voelt hij het, wat apostel Paulus later gaat onder woorden brengen als hij zegt, God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Voor Christus geen plaats meer bij God. En de Vader heeft zijn aangezicht voor zijn eigen zoon moeten verbergen. Want hij zag hem daar als een gevloekte. Gevloekt vanwege de ongerechtigheden. Vervloekt vanwege de overtredingen van de wet. En de Heere Jezus is niet ongewillig geweest om ook dit te dragen. Ik citeerde de woorden van Paulus uit Filippenzen 2 al. Hij is gehoorzaam geworden. Gehoorzaamheid heeft hij geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen het erop aankwam om ook nu dat woord wat hij gegeven had in de stilte van de eeuwigheid waar te maken en na te komen en te vervullen, toen heeft hij het gedaan. Had hij immers niet gezegd, toen de Vader die vraag gesteld had, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Toen heeft hij immers gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Heeft hij toen alles geweten wat die wil van God was? Jazeker heeft hij het allemaal geweten. Heeft hij toen geweten dat dit ook de consequentie was voor zijn borgstelling? Het heeft hij geweten. En hij heeft bij tijden er ontzaggelijk tegen opgezien. In zijn menselijke natuur was het immers ook ondraaglijk. En in zijn relatie van zijn liefde tot zijn vader was het eveneens ondraaglijk om zelfs maar de gedachte te kunnen verdragen. Mijn vader, mijn goddelijke vader, wil niet meer van mij weten, maar hij vervloekt mij. Maar hij is getrouw gebleven aan zijn eigen woord. Er is geen moment geweest dat de Heere Jezus tegen zijn vader gezegd heeft, Vader, ik doe het niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Hij heeft wel geworsteld in het stof. Indien het mogelijk is, mijn vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar dat was niet alles wat hij zei. Want onmiddellijk liet hij daarop volgen en daar heb je zijn gehoorzaamheid. Daar heb je zijn onderwerping aan de goddelijke wil. Daar heb je opnieuw zijn liefde tot zondaren. Daar is opnieuw zijn getrouwheid aan zijn eigen belofte, zie ik kom. Hij heeft er onmiddellijk op laten volgen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Om zo zijn eigen wil toch weer gelijkvormig te maken aan de wil van zijn vader. Mijn wil is te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En nooit is er verzet over zijn lippen gekomen. En als de mensen hem uitscholden, schold hij niet terug. En als de mensen hem sloegen, sloeg hij niet terug. Als een schaap was hij stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. En dan kun je bij die scheerders denken aan de mensen die hem geschoren hebben. Maar je kunt bij die scheerder zo ook denken aan zijn goddelijke rechter. En hij was stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij had de bevoegdheid, immers de zoon van God was hij. Hij had de bevoegdheid om zijn vader te bidden om 12 legioenen engelen, 72.000 engelen. Die hem zouden hebben kunnen ontzetten. Maar u hoort hem zijn vader niet vragen om hemelse en engelenbijstand. Hij had de mogelijkheid, zoals hij eerder gedaan had, om alleen maar door te kijken de mensen als het ware te verlammen, zodat ze niet in staat zouden zijn om te doen wat zij voorgenomen hadden te doen. Hij deed het in Nazareth toen ze hem van de steiltaal wilden werpen. Hij deed het in Jeruzalem toen ze hem wilden stenigen. Maar er kwam van hun plannen niets terecht. Zijn majesteit overwon hen en boeide hen. En maakte hem machteloos. En zo had hij zo op Golgotha ook met zijn blik alleen allemaal kunnen verlammen. Romeinse soldaten, fariseeën, sadduceeën en alle die daar waren. Zodat niemand een hand had durven uitsteken. Maar hij maakte nu geen gebruik meer van. Want nu is het de uur en de macht der duisternis. En nu komt zijn vader naar hem toe. En nu gaat zijn vader van hem eisen dat hij zijn belofte waar maakt. Zie, ik kom. En hij geeft zich, ook nu, in dat allerverschrikkelijkste, vervloekt. Gods eigen zoon, vervloekt. Maar waarom moest dat dan? Waarom moet het dan zo ver gaan? Is het dan niet genoeg als hij gegeeseld is? Is het dan niet genoeg als hij wat mij betreft sterft door onthoofding of langs een andere weg? Moet dit onderdeel er dan ook nog bij? Is dit dan ook iets wat de vader eist? Heeft hij dan helemaal geen clementie met zijn zoon? Heeft de Heer Jezus dan nog niet genoeg gedaan? Nog niet genoeg betaald? Nog niet genoeg geleden? Moet dit er dan ook nog bij? Zit dit dan ook nog in de lijdensbeker? De vloek van God. Waarom? Wel, onze catechismus vertelt ons dat er op ons ook een vervloeking ligt. En dat vind je ook in het woord van God. Ik denk alweer aan het boek Deuteronomium. Zo pas noemde ik hoofdstuk 21. We bladeren een paar hoofdstukken verder. En we komen bij Deuteronomium 27. En daar lezen wij deze woorden. Vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En als we dan de apostel Paulus horen, en als we lezen wat hij in het derde hoofdstuk van de Galatenbrief heeft geschreven, dat hoofdstuk waar ik zo pas ook al uit citeerde, Dat hoofdstuk waarin Paulus Deuteronomium 21 aanhaalt. Dan vinden wij dezelfde apostel in datzelfde hoofdstuk ook dat andere woord uit Deuteronomium aanhalen. Een paar versen eerder. Zo pas hadden we vers 13, nu vers 10 van Galaten 3. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt zijn de overtreders van Gods wet. Vervloekt zijn zij die niet consequent hun leven lang blijven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Niet om daarover te praten alleen, maar ook om dat te doen. En wie zijn dat dan? Wie vallen er dan onder dat oordeel? Gemeente, vanmorgen stonden we stil bij dat oordeel dat de Heere uitsprak over Belsazar. Menee, menee, tekel, oefarzin. Geteld, geteld, gewogen en gebroken. En we zagen dat dat maar niet alleen een woord was dat over die Belsazar gesproken werd, al was het toen en daar wel zo. Maar we weten uit het woord van God dat de Heere dit woord ook spreekt over een ieder mens die God niet heeft verheerlijkt. En wat toen gold van Belsazar en wat toegepast moet worden op een iegelijk van ons. Gemeente, ik kan vanavond niet anders dan hetzelfde zeggen. Wie zijn dat? Mensen die niet blijven, consequent blijven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat zijn u en ik. Dat zijn wij. Bent u het er niet mee eens? Bent u het er niet mee eens? Hebt u wel consequent gehoorzaamd aan Gods wet? Aan al hetgeen de Heere in zijn wet geschreven heeft. Niet aan die geboden waarmee u nou niet zoveel moeite hebt. Misschien zijn er onder de 10 geboden wel een aantal geboden waar we niet zoveel moeite mee hebben. Omdat onze boezemzonde in ieder geval niet op het terrein van die geboden ligt. Maar nu gaat het ook om die zonden tegen die geboden waar we wel moeite mee hebben. En waar juist onze zwakke plekken liggen. En waar we juist geneigd zijn om zo makkelijk met excuses te komen. Al hetgeen geschreven is. Laat uw geweten nou eens eerlijk meegetuigen met het woord van God. En moeten we dan niet toestemmen, heren, dat zijn wij. Wij zijn het. Goed door u geschapen, althans wat Adam en Eva betreft. Maar door onze zondeval van u afgeweken en door onze dagelijkse zonde, inderdaad, hebben we de keus van onze eerste ouders bevestigd. En hebben we het gedemonstreerd. Hebben we het gedemonstreerd, zodat mensen het soms konden zien dat we zondaren zijn. Hebben we het laten zien en laten merken en laten horen, ook zodat anderen er getuigen van waren uit de woorden die we gebruikten, dat we zondaren zijn. Hebben we het laten zien door de blikken die we op anderen wierpen, dat we zondaren zijn. En als anderen het nog nooit aan ons gemerkt hebben, heren, dan hebt u ook in de schuilhoeken van ons hart gezien. En dan kent u als de gedachtenlezer ook precies wat er in de verborgenheden van onze gedachten omgaat. En er is er geen moment, geen dag in ons leven geweest waarop we waren zoals we moesten zijn. En dan, per consequentie, zegt God, vervloekt. Misschien zegt u, ja, maar dat vind ik toch een te zwaar oordeel. Goed, ik kan nog zien dat er mensen zijn die zo slecht geleefd hebben en die zoveel ellende veroorzaakt hebben in het leven van anderen. Ik kan nog indenken dat er mensen zijn die in hun hele leven zoveel van de boosheid en de verdorvenheid gedemonstreerd hebben, dat God zulke mensen vervloekt. Maar zulke nette, brave, kerkelijke mensen zoals wij zijn, zulke mensen die nog bij de waarheid willen blijven en die nog zondags in de kerk komen en die het woord van God nog niet verachten en die toch helemaal niet in uitbrekende zonde leven en we leven ingetogen en we proberen onszelf te beheersen. En als er al eens situaties zijn dat we in de verleiding zijn, dan zeggen we toch tegen de verleiding ook menigmaal, zodra we er erg in hebben, nee. Ik kan toch niet geloven dat God ook over zulke fatsoenlijke mensen zegt, vervloekt. O ja, daar kan een mens best moeite mee hebben met het aanvaarden dat dit het vonnis van de Heere is. En dat kunnen we zeker ook wel te ernstig vinden en te zwaar. En dan kunnen we in onze gedachten, ook al zouden we het niet zeggen, in onze gedachten toch wel eens een hele hoop tegenwerpingen willen maken tegen de Heere. Om dan ook te erkennen, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Jazeker, daar moet je voor ingewonnen worden. Dan moet je het woord van God voor leren eerbiedigen. Want de Heere zegt het zo. Maar dat de Heere het zo zegt, gemeente, dat heeft toch de bedoeling dat wij eindelijk zouden gaan beseffen dat zondaar zijn geen geringe zaak is. Dat het verschrikkelijk is om zondaar te zijn. Want er is een vloek aan verbonden. Het heeft ontzaglijke consequenties. En dat voor eeuwig. Daar moeten we toch maar niet overheen leven, vindt u wel. We moeten op dit punt het woord van God ook maar heel ernstig nemen. Dan kom je toch niet omheen. De Heere zegt dat toch. Paulus citeert het woord van het Nieuwe Testament, bevestigt het oude, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat ontzaglijke woord vloek hangt over ons leven. En God maakt ons op deze manier bekend waar we aan toe zijn. En hoe hard, hoe dringend we een borg nodig hebben die ons nou van die vloek ook verlost. En als we het echt gaan geloven, gemeente, als God ons genade geeft om ook voor dit oordeel dat hij over ons uitspreekt te buigen, dan snijdt het door onze ziel. Dan is het ontzettend om te moeten erkennen en te moeten toestemmen en te moeten billijken dat God van ons zegt dat we vloekwaardige mensen zijn. Dat brengt verslagenheid teweeg. Want wat kun je dan nog doen voor je eigen zaligheid? Dan snijdt de Heere ook elke weg die we zelf zouden kunnen bedenken af. Dan blijft er niets meer over. Dan staat een mens met lege handen en met een mond vol tanden, om het zo te zeggen. Hij heeft geen weerwoord meer. Hij kan zich niet meer verdedigen. Hij is volledig aan Gods genade overgeleverd. Zijn er zulke verslagenen van hart hier in ons midden? Zijn er mensen die het geleerd hebben omdat God het hen van binnen door zijn Heilige Geest zo overtuigend duidelijk gemaakt heeft dat ze ervoor hebben leren buigen? Kijk, en het is nou juist met het oog op zulke mensen. Niet met het oog op mensen die het allemaal maar makkelijk opvatten en die er helemaal niet zo zwaar aan tillen en die al heel gemakkelijk en heel snel kunnen geloven dat omdat ze toch geloven in de Heere Jezus het allemaal wel weer in orde is. Nee, juist voor die mensen die dat ervaren, die dat hebben leren toestemmen, dat ze vloekwaardig zijn. Nee, ik zeg niet dat ze onder de vloek doorgegaan zijn. Soms hoor je wel eens uitdrukkingen gebruiken in bepaalde kringen dat wij eerst een helle vaart moeten hebben voordat we een hemelvaart kunnen beleven. Maar gelooft u dat toch alstublieft niet? Want er is er maar één plaatsvervangend in de hel geweest. En je moet ook nooit zeggen en voor jezelf die maatstaf aanleggen dat je eerst moet weten dat je vervloekt bent. Want dan lig je in de hel, weet u dat? En dan kom je er ook nooit meer uit. Maar waar we wel toegebracht worden en waar de Heere ons wel kennis van zaken van geeft, dat is dat we vloekwaardig zijn. Dat als God het zo zou doen, dat het rechtvaardig is. Maar voor zulke mensen die op die manier ook leren alles prijs te geven en uit handen te leggen, staat er nou juist die geweldige troost. Want dan mag zo'n mens leren zeggen, de taal van het geloof leren spreken, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag van me afgenomen heeft. En dat hij die op zich geladen heeft. Nu ben ik zeker, staat hier. Dat wil zeggen dat een mens die nou alles kwijt is geraakt, een mens die aan alles heeft leren wanhopen, een mens die nergens meer houvast aan heeft, een mens aan wiens voeten de afgrond gaapt. En waar is die dan zeker van? Dat Christus die vloek heeft overgenomen. Dat Christus die vloek op zich heeft genomen. En als hij die vloek van zo'n vloekwaardig mens afneemt en op zich neemt. Wat gebeurt er dan? Ik moet met u weer naar het derde hoofdstuk van de Galatenbrief. En we lezen na vers 13, nu ook vers 14. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Dan heb je de vloek verdiend. En terwille van het feit dat Christus die vloek op zich genomen heeft, mag zo'n schuldige, zo'n straf, zo'n vloekwaardige zondaar in plaats van de vloek de zegen ontvangen. En hoe weet je dat nou? Hoe kom je daar nou achter en hoe kom je nou tot die taal zoals je die in antwoord 39 vindt? Want dat is natuurlijk de taal van het geloof. Dat is niet de taal van iemand die redeneert en die conclusies trekt zoals je bij het rekenen ook conclusies kan trekken. 2 plus 2 is 4 en 4 plus 4 is 8. Nee, zo redeneert dat geloof niet. Hier spreekt het geloof, het soms zo aangevochten geloof. Het geloof dat zo vaak verslagen is, verlamd is. Het geloof dat zo vaak niet meer geloven kan. Hier gaat het niet om de beschouwing, hier gaat het niet om redeneringen, zei ik al. Maar hier gaat het om het geloof dat twee dingen doet. Dat de schuld toe-eigent. De vloek die op mij lag. En daar loop je niet voor weg. En dat probeer je niet te ontkennen. En dat probeert de mens ook niet mooier te maken dan het is. Maar je ervaart dat in het geloof, want God zegt het. En je ervaart ook dat andere dat God zegt en nou is jouw vloek op hem gelegd. Hoe dat werkt. Gemeente, ik denk dat we het beste maar kunnen luisteren naar het evangelie van de gekruisigde zaligmaker, want in dat evangelie van de gekruisigde zaligmaker komen we ook die passage tegen van die man die naast Jezus gekruisigd hing immers. En je hoort het uit die man zijn eigen mond, dat hij twee dingen is gaan geloven. Eerst helemaal niet, eerst was hij boos op de Heer Jezus, eerst daagde hij net als de anderen de Heer Jezus ook uit, verlos uzelf en verlos ook ons, zei hij samen met zijn medekruiseling. Maar dat is anders geworden. En de Heere vertelt ons niet precies hoe de gangen van de Heilige Geest zijn. Ook daar was het waar de wind blaast waarheen hij wil. Maar je hoorde zijn geluid. Want op een gegeven moment gaat die man anders denken en dan gaat hij ook anders spreken. En dan gaat hij zijn medekruiseling vermanen. En dan gaat hij zeggen, joh, hou je mond, durf je dat nog te zeggen? Je bent in hetzelfde oordeel. En weet je dan niet, wij rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend hebben. En die Jood weet wat de consequenties zijn van gekruisigd zijn. Hij is erbij opgevoed, al heeft hij misschien van zijn opvoeding niet veel meer gemaakt. Maar hij heeft geweten van Deuteronomium 21. En daar hangt hij samen met die anderen aan het hout vervloekt, zegt God. Dat wist hij ook. En hij zegt, en dat is toch waardig hetgeen wij verdiend hebben. Daar aanvaardt hij het. En dan buigt hij eronder. En dan zegt hij, als wij verloren gaan, dan is dat Gods recht. En dan is dat onze verdienste. Dat gelooft hij. En daarom beleidt hij het. En hij beleidt nog meer. En hij is de enige die dat doet. De anderen spotten. De anderen gaan aan de Heer Jezus voorbij. Niemand besteedt echt serieuze aandacht aan zijn woord. Niemand denkt er een ogenblik over na. Zou hij misschien toch de zaligmaker kunnen zijn? Maar deze man, omdat de Heilige Geest in hem begon te werken, is gaan geloven dat Jezus, de vervloekte misdadiger die daar hangt, net als hij onder het oordeel Gods, hij is van hem gaan geloven dat er toch een koning is. En al weet hij naar zijn Joodse begrippen dat deze veroordeelde, deze gevloekte straks ook naar de hel moet. Omdat de wet dat zegt, weet hij toch dat deze koning naar zijn koninkrijk zal gaan. En dan vraagt hij hem heel bescheiden of Jezus dan nog eens aan hem wil denken. En meer niet. Heren, gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat is genoeg. Erkennen van de schuld en buigen voor God. En zeggen wij toch waardig, wij verdienen, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Als ik verloren moet gaan, is de Heere nog recht in al zijn weg en werk. En het toch niet kunnen laten, maar daarin één adem aan toevoegen, in alle bescheidenheid op grond van je eigen onwaardigheid, Heere. Maar denk dan nog eens aan me. En al moet ik dan straks naar de hel, want dat is mijn verdiende loon. Mag ik dan toch geloven dat als ik daar ben, u nog eens aan mij denkt. Is hij daarmee tevreden? Ach, hij zou natuurlijk wel meer willen en meer begeren. Maar dat, hij kan het ook niet bewijzen. En ik kan het ook niet aan en duidelijk maken. En ik kan het ook niet omschrijven. Maar dat zal voor hem toch onder het oordeel Gods nog een stukje verzachting wezen. Dat Jezus aan hem denkt. Maar ondertussen vraagt hij natuurlijk meer. En geeft de Heere ook boven bidden en denken. En antwoordt de Heere Jezus als hij het werk van zijn geest, als hij het werk van zijn vader in deze man openbaar ziet komen. Voorwaar, zeg ik u. Amen, amen, zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En die weg wordt ons gewezen, gemeente. Zoals het voor die man 5:12 nog kon. Zo kan het vandaag ook nog. Ik weet niet voor wie van ons het misschien 5 voor 12 is. Maar zou het nog lang niet zo laat zijn op onze levensklok. Dan wordt het toch tijd. En dan moeten we toch haast maken. Om 2 dingen te geloven. Wij toch rechtvaardig. Wij verdienen het oordeel. De vloek van God. Want we hebben gezondigd. En we hebben Gods geboden overtreden. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En het eerlijk erkennen. Omdat je het niet meer kunt ontkennen. En het eerlijk geloven. Omdat de Heere het zegt. En omdat de Geest het je overtuigd heeft. Maar dan ook op die gekruisigde zaligmaker zien. Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, ik kan mezelf niet redden. Maar u bent de zaligmaker. En u bent de vloekdrager. En u bent de borg voor heel uw kerken, voor al uw volk. Wees ook mijn verlosser. Denk ook aan mij. In genade. Om uw goedheid de eer te geven. Amen. Psalm 103, het 6e vers. Barmhartige God, nu we dit evangelie van de Heer Jezus hebben gehoord, die tot een vloek geworden is. Nu kunnen we alleen maar vragen, Heere, wilt u het ons doen verstaan? Wilt u het toepassen door uw Heilige Geest aan onze harten? Deze zaak, waarbij we bepaald zijn bij het diepe lijden, het onzegbaar diepe lijden, vrijwillig aanvaard en vrijwillig gedragen door de Heiland. Nu we bepaald zijn bij dat ontzaglijke dat hij ook onder de vloek wilde buigen. Nu kunnen we alleen maar vragen, Heere, doe het ons verstaan, zaligmakend. In deze zee verzinken onze gedachten. En daarom, o Heere, doe ons uw lijden recht betrachten. En geef ons met de ernst van deze dingen ook volledig ernst te maken. En geef ons te zien dat er maar 1 weg des behouds is. En dat is deze weg. Maar wat een heilrijke weg. En wat een volkomen verlossing. En wat een machtige zaligmaker. Hij kon het daar tegen die kruiseling op Golgotha zeggen. In volle bewustzijn van zijn eigen overwinning die hij nog behalen moest. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hij garandeerde die man ingang in het eeuwig koninkrijk. En toen mocht hij er zeker van zijn. Nu weet ik zeker. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn zaligmaker is en mijn gerechtigheid is. O God, geef ons die genade, die geloofskennis. Geef ons geen rust voordat we deze dingen weten en op goede gronden weten. Het niet onszelf hebben aangepraat, maar het van uwentwege hebben gehoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zegen ons zo, Heere. We danken u ervoor dat we dit evangelie ook mogen horen in de kerk. Dat dit ook verkondigd mag worden. Dat u dit evangelie ook weer teruggegeven hebt. In de dagen van de reformatie, want toen was het wel verzoek. En toen was het wel overwoekerd door heel wat anders. En toen waren de mensen wel wijs gemaakt dat ze het zelf toch eigenlijk moesten verdienen. Maar we mogen het weer horen onverkort dat de Heere Jezus het alles verdiend heeft. Geef ons ook dankbaarheid voor de kerkhervorming. En zegen ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 145 en daarvan het derde vers. Althans, zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.